Vandaag hebben we niet één, maar twee gasten. Namelijk London Loy en Maria Taylor. London Loy is televisiekok, presentator en was één van de finalisten in Expeditie Robinson 2022. Onze tweede gast is Maria Taylor. Je kent haar van de televisieserie The Real Housewives en als onderneemster. Beide zijn zij natuurlijk te zien in de Videoland-serie Special Forces Vips. Leuk dat je luistert naar Voorbij je Grenzen, de podcast. Special Forces Vips editie. Voorbij je Grenzen, de podcast. Het is een speciale editie. Want wij hebben gasten van Special Forces Vips. Yes. Hier bij ons in de studio. Donnie, trouwens, wederom een nieuwe studio. Zijn mensen niet van ons gewend, maar we hebben een nieuwe plek gevonden.
Gezellig hier, hè?
Ja, het is warm, het is gezellig.
Sfeervoller.
Het is buiten verschrikkelijk koud.
Ja.
Maar we gaan vandaag met jullie in gesprek over Special Forces Vips.
Yep.
London en Maria, we hebben veel gezien. Donnie en ik zitten hier, we hebben eigenlijk nog weinig gezien, maar we gaan van jullie een hoop leren, een hoop te weten komen over hoe jullie het vonden. We weten wel natuurlijk een hoop, maar de aflevering is er ondertussen nog in de edit. Dit is van tevoren opgenomen. Dus het is heel tof om juist nu uit eerste hand jullie verhalen te horen. Want die heeft nog niemand echt gehoord op deze manier.
Ja, lijp.
En Donnie heeft natuurlijk het zelf meegemaakt. Heeft het tot het einde gehaald. Zouden jullie, en dat is, hebben we het in een paar podcasts ook al over gehad. Ben je dan heb je het dan het programma gewonnen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk ja. Maar ook denk ik dat iedereen die meedoet en iedereen die bijvoorbeeld voor zichzelf een bepaald doel behaald heeft, dat hij ergens ook gewonnen heeft.
Mm-hmm. Ja, tuurlijk.
Maar ja, ik heb gekeken en ik vind toch wel dat je ergens een beetje gewonnen hebt. Je hebt toch ook voor jezelf heel veel gewonnen.
Ja, maar laat ik het dan anders aan jou stellen. Voel jij dat je verloren hebt?
Nee.
Goeie vraag, ja.
Nee, ik voel echt dat ik gewonnen heb.
Dan is dat de antwoord op je vraag, toch?
Ja, toch wel.
Hoi.
Maar niet per se...
Oké. Nou ja, ik zie dat ook gewoon echt heel anders, weet je wel. Kijk, de eindstreep noemen ze het ook, weet je wel. Ja, heb je gewonnen of heb je de eindstreep behaald?
Ja.
Maar wat bij mij, ja, wat je zelf zegt, ik leerde mezelf daarop op een punt kennen wat vrij op het laatst van het traject, zeg maar, was. Maar als dat voor iemand bij dag 4 is en die heeft zoiets van, ja, voor mij is het nu wel echt goed zo, dan vind ik niet dat dat een verschil is met iemand die op de eindstreep
dat
heeft behaald.
Dat is wat
ik bedoel. Je komt voor hetzelfde gevoel uiteindelijk daar, hoor.
Klopt.
Hoe was dat voor jou?
Ja, een eindstreep, precies wat je zegt, weet je. Natuurlijk, je streeft er wel naar.
Het
is leuk om het einde te kunnen halen. En het liefst, met z'n allen is het natuurlijk onmogelijk, maar wel met een paar. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben gewoon trots op mezelf. Want ik heb en antwoorden gekregen. En ik weet gewoon van wanneer iets echt nu eindelijk genoeg is. En dat had ik nooit.
Was dat ook voor jou de reden om mee te doen aan het programma?
Absoluut om waar. Ja, zeker. Ik moest echt hier aan meedoen. Omdat ik, wat ik eerder zei, ik wilde gewoon weten, ben je commando waardig?
Oh.
En ik wilde vroeger altijd commando zijn of marinier.
Oh ja?
Ja, ja. Ik heb zelfs twee keren nog gesolliciteerd bij de mariniers toen ik 19 en 20 was. En je had ook op een gegeven moment nog de dienstplicht. Maar dan kon je via de dienstplicht kon je ook nog de commando's in. Ook niet gelukt. Lichamelijk helemaal niks mis mee. Maar psychisch, de psychologische test, dachten ze toch nog wel van, die London.
Wat jong
een beetje speels, gewoon jong.
Ja.
Gaat zijn ouders missen. Ik had ook nog een vriendinnetje, dus... Helaas.
Maar 30, je bent 49, toch?
Ik ben 49.
30 jaar later krijg je de kans om het te doen.
Ja.
Dat is wel bijzonder.
Ja, ja. Zeker. En dat, zo voelde het ook. Dus daarom zei ik ook volmondig, ik wil hier echt wel aan meedoen.
En jij, Maria? Toen je gevraagd werd, wat dacht je?
Nou, ik ben niet gevraagd. Ik heb zo goed als aangegeven dat ik dit heel graag
echt?
Wilde.
Oh,
ja.
Vet.
Okay, ja. Cool. Ja, althans, het is zo gelopen. Iemand maakt een grapje van, Maria, we moeten jou eens een keer bij de camping zetten of zo. Nou, dat hou jij niet uit. Toen zei ik, dat doe ik wel.
Dus.
Sterker nog, ik zou het hartstikke leuk vinden om aan Special Forces mee te doen. Dat meen je niet. Ik ga het doorgeven. En toen ben ik gebeld. Toen dachten we even, oké, wat heb ik nou weer gezegd?
Ja, ze zijn niet gek.
Je moet ze
geen opening geven.
Nee, en ik ging meteen een soort van nadenken. Wat ga ik hier doen? Maar ik heb altijd dat avontuur. Tenminste, voor mij is het heel avontuurlijk. Dat heb ik altijd wel in me gehad. Alleen het is niet iets wat mensen van mij kennen. Dus ja, ik heb eigenlijk altijd al het gevoel van, dit zou ik heel erg leuk vinden. Vooral omdat ik het helemaal niet ken.
Ja, want wij hebben natuurlijk nog niet alles gezien. Nee. We hebben wel heel veel meegekregen. We hebben met mensen gepraat over jullie deelname. En van eerste hand weten we hoe jullie het hebben gedaan. En volgens mij mogen jullie beiden, voordat we deze podcast echt starten met de eerste officiële echte vragen, mogen jullie allebei toch verschrikkelijk trots zijn. Want jullie hebben mensen echt doen verbazen. Yeah. Niet alleen qua uithoudingsvermogen, maar gewoon ook doorgaan mentaal sterk. Het feit dat je dingen hebt geleerd. Ja, ik denk niet dat heel Nederland heeft gekeken, maar een groot gedeelte van Nederland heeft jullie op de voet gevolgd.
Yeah.
En dat is een bijzondere, unieke en extreme ervaring geweest. Waarvan ik ook wel eens dacht, wat doen jullie in godsnaam jezelf aan?
Ja,
absoluut. Ja, maar ik heb dat ook daarna gedacht. Toen helemaal verwond, verwilderd. Mijn hele lichaam lag open. Gewoon je huid eigenlijk. De ribben gekneusd, ontstoken teen. Maar echt heftig. Open hielen, ontstoken ogen.
Helemaal gehavend.
Helemaal gehavend.
Ja, echt bizar.
En dat ik dan elke keer dacht,
hoezo weet
waarom je? Heb jij dit nou eigenlijk gedaan? Waarom ging jij zo ver door?
Het filmpje, wist je nog toen we eruit waren? Hoe we liepen?
Ja.
Zo.
We leken twee bejaarden helemaal.
Neem ons eens mee dat toen jullie eruit gingen. Hoe ging dat?
Nou ja, ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd van, het is genoeg voor mij geweest. Het is gewoon klaar. Ik durfde eindelijk te zeggen tegen Londen van, het is klaar, jongen. Je bent
is goed zo
ver gekomen. Kijk hoe oud je bent. Ik was de oudste van de groep. Dus dat vond ik ook wel heel trots om te denken. Maar mijn lichaam kon gewoon niet meer. Mijn lichaam zei gewoon echt tegen mij, het is hero en niet verder.
Omschrijf dat moment eens. Hoe ging dat? Want je zei aan het begin van de podcast ook, ik heb dit geleerd. Dus dit was voor jou een heel bijzonder moment.
Ja.
Hoe ging dat gedeelte?
Nou ja, op een gegeven moment, ik was eerst even aan het kijken van een, want we waren natuurlijk bezig met opdrachten. En ik merkte gewoon aan mijn lichaam, en ook natuurlijk al een paar dagen daarvoor, dat het was gewoon stuk aan het gaan. En ik had zo van, weet je, wat ga je doen? Ga je er weer tegenin, zoals ik altijd heb gedaan? En ga je gewoon door tot je er gewoon bij neervalt? Of ga je nu eens een keer accepteren voor jezelf? En, stop er gewoon nu mee, weet je? Hou er gewoon mee op, want dit is gewoon jouw grens.
Ja.
En die grens moet je gewoon ontarmen, als het ware. Of omarmen. En dat heb ik ook gedaan. Maar het speelde op dat moment nog wel op die laatste paar uur gewoon van, ga ik dat nou wel doen?
Ja, maar ik kan me voorstellen,
ga ik gewoon ermee stoppen of ga ik door? Of, het ging helemaal als een soort rollercoaster, ging dat gewoon door. En op een gegeven moment komt er toch een soort rust en ook misschien levenservaring. Mm-hmm. Dat je gewoon kan zeggen, nee man, kijk, 6 dagen. Is leuk.
Was toen echt het moment dat het kwartje viel? Want weet je zelf ook al, zeg je, zit de hele tijd, het zal ongetwijfeld geweest zijn dat die gedachten die dagen ervoor hele tijd met je spelen, weet je wel. Oh, ik kan niet meer. Ik ga toch door. Ik zet me er weer overheen. Oh, kijk eens hoe ik met mijn gedachten over die pijn heen kan stappen. Ja. Was het toen gewoon echt het kwartje dat viel? Of was het een bepaald moment dat je toen dacht van, het is nu gewoon echt goed zo?
Ja, het was dat moment. En we waren gewoon heel veel kleine mini-oefeningetjes aan het doen. Die dag.
Ontzettend zwaar wel, natuurlijk, allemaal.
Het was gewoon heel pittig. Dus ik merkte gewoon steeds bij die oefeningen dat het werd steeds moeizamer. Ja. De pijn werd gewoon meer en meer. En ja, dan kan je natuurlijk wel doorgaan. Zo zat ik ook vroeger zeker in elkaar. Maar ik denk van, nee man, dit is, er is ook nog een leven na dit. En als ik
heb mijn rug nog lang nodig in de keuken.
Is dat dan pijn of is dat gewoon mentale rust? Dat je denkt, ik heb nu alles gegeven. Want we hadden het voordat we hier aan tafel gingen zitten, hadden we het er even over.
Ja.
Het is natuurlijk heel moeilijk om toe te geven dat je misschien op bent en ermee moet stoppen. Want voor iedereens gevoel is dat eigenlijk altijd te vroeg. Want je denkt, ja. Oh, ik kan nog. Ja. En je bent de hele tijd met jezelf in gevecht. Ja, ik heb dat nog nooit. Ik heb nog nooit die rust gevoeld op de een of andere manier. Ik hoop dat dat met leeftijd komt. Maar dat moment, dat moet voor jou bijzonder zijn geweest.
Jazeker. Dat moment was ook op een gegeven moment. Ik liep gewoon daar in die Sahara zo. Met die opdrachten die we moesten doen. We moesten namelijk toch die jerrycans moesten we allemaal gaan verzamelen. Ik dacht echt op een gegeven moment. Lon, je hebt genoten. Je hebt alles gegeven. Je hebt echt alles gegeven. En pak gewoon nu gewoon die ontspanning. En dat voelde ook zo. Ik zei tegen mezelf, het is gewoon echt genoeg, man. Dank je wel. Het is oké zo. En ik ging ook een soort, tuurlijk wel met een gedachte van, ik ga denk ik gewoon zeggen dat ik ga opgeven. Maar het was ook wel een moment dat ik voelde van, maar het is oké. Ja. Dus ik ging er wel al met een soort van trots, liep ik al richting staf. Om te zeggen van, dit gaat hem niet meer worden, man.
Dit is mijn overwinning.
Ja, en het was mentaal. Was het rust dat ik het kon accepteren. Maar het was vooral fysiek die me wel echt liet inzien van... wow man, dit is het lichaam wat je nu hebt. En het is nu gewoon klaar. Pak hem. Mooi, en dat man. Heb ik echt gedaan.
Mooi.
Ja, dat was echt lekker. En dan ga ik nog steeds heel erg goed op. Dat ik eindelijk kan zeggen, nee man, Lon, hoezo? Wat maak je druk? Ook in de sportschool, de training zo. En ik van, nee man, je kan even wat rustiger aandoen. En dat geeft echt een heel lekker gevoel. Ja.
En de zombie. Ik hoorde van mensen dat jij er af en toe als een zombie bij liep. En dat je gewoon niet meer, aanspreekbaar was. Dat je gewoon echt...
Ja, dat twee redenen. Nou, kijk. Ja. Ik heb mezelf zo genoemd,
ja,
toch?
Oh ja, oké, gelukkig. Ja, ja. Ja, ja.
Nee, maar kijk. Ik heb dus twee dingen. Eén, ik heb dat nog niet. Ik kan gewoon niet stoppen. Mijn lichaam geeft dat wel aan, maar ik luister dan gewoon niet.
Maar dat is makkelijk, toch? Een soort van, luister je daar niet? Nou, schakel je dat gewoon uit?
Ja. Ik vind lichamelijke pijn kan ik mij gewoon overheen zetten. Ik vind emotionele pijn zwaarder. Daar ga ik echt stuk aan. Maar ik vind... Ja, ik schakel gewoon. Ik ben goed in schakelen.
Je hebt gewoon die knop onder controle,
ja,
zeg maar.
Ja, ik denk wel van shit, dit doet echt veel pijn. Maar ja, ik praat mezelf een soort van er doorheen. Ik moet ook zeggen dat ik veel tegen mezelf praat.
Ja.
Om een soort van dingen onder controle te houden. Dan zeg ik, oké, dit is nu. Dit is even een moment. Dit gaat straks weer zakken. Straks kan je misschien weer rusten. Even er doorheen. En dat doe ik dan gewoon. Dus ja... Mijn moment van eruit gaan is niet omdat ik zelf aangeef dat ik niet meer kan. Terwijl dat waarschijnlijk wel, hoogstwaarschijnlijk wel het was. Want lichamelijk kon ik eigenlijk niet meer. Maar ja, de staf heeft mij weggestuurd. Omdat ik zelf zou nooit tot dat punt gekomen zijn. Ik dacht ook dat ik gewoon nog naar de volgende missie ging.
Ja.
Ik was gewoon ingepakt.
Ja, ja.
Op een gegeven moment zegt dus ook Merlijn tegen mij van... ik zit wel echt in mijn hoofd nu, weet je. Wat moet ik nu doen? Ik zeg, weet je... Volgens mij heb ik hem nog advies gegeven van... Blijf rustig. Dit is gewoon... Je bent de baas over je eigen gedachtes. Je weet nog niet wat gaat komen. Maar je hebt alle andere dagen het ook gedaan. Dus blijf rustig. Het komt goed. Want ja, we gingen. Maar ik ging niet. Nee. Dus naar voren gelopen. En toen hebben ze mij uiteindelijk weggestuurd. Omdat ze zagen dat lichamelijk ik gewoon niet meer kon.
Ik ben wel benieuwd waar dat dan vandaan komt. Is dat iets wat je vroeger ook al veel hebt moeten doen? Een soort van overheen zetten?
Ja, ik bedoel, iedereen is zichzelf een beetje tegengekomen en ik ook. Ik bedoel, ik heb wel een pittige jeugd gehad, waarbij ik snel heel zelfstandig moest leven. Waarbij vaak de realiteit niet zo leuk was. En wat ik dan deed, ik tune uit. Dus ik ging een soort escape. Dus in mijn hoofd ga ik ergens anders heen om de realiteit een soort van te kunnen verdragen. En dat deed ik bij Special Forces ook. Op het moment dat ik echt dacht van, dit is heavy, tuned ik uit. En ja, liep ik er soms ook als een zombie bij. Want ik was er dan zeg maar niet helemaal.
Dus eigenlijk heb je van een negatieve ervaring in je jeugd nu een soort van superpower gemaakt bij Special Forces. Nou, want dat is heel knap.
Ja, eigenlijk wel. Ik denk ook als ik kijk naar het schakelen, wat voor mij heel gemakkelijk afgaat. Dus zeg maar een hele heftige lichamelijke, zware of stressvolle periode. Daar tune ik een beetje uit. Daar ga ik een beetje van weg. En ik kijk dan terug naar de situatie vanaf een soort van helikopterview. En dan kijk ik en dan denk ik, oké, je hebt nog zoveel stappen te gaan. Ga die eerste stap maar maken. Nou, ben ik bij stap 1. Kijk ik weer en denk, oké, you did it. Je gaat nu weer naar de volgende stap. En in plaats van dat ik helemaal denk aan het eindpunt van, goh, dit kan ik niet, dit is zwaar, ik ga hier kapot aan. Ja, hak ik het in kleine stukjes, want uiteindelijk kom je er wel.
Zeker. Zo goed,
als je maar niet opgeeft, als je maar gewoon doorgaat. En dat is wel een beetje iets wat ik heb geleerd. Ik heb super veel vervelende situaties gehad, maar uiteindelijk gaan die weer voorbij en dan kun je weer verder.
Ja.
Het is eigenlijk alleen aan jou in welke staat. Maak je jezelf helemaal gek? Raak je paniek? Ga je in de emotie zitten of blijf je kalm en maak je voor jezelf een plan? En dat doe ik. Ik maak altijd kleine plannetjes. Oh, gehaald, volgende plan. Oh, gehaald. En dat is ook een beetje hoe ik door Special Forces heen ben gekomen.
Klinkt wel alsof je het echt al helemaal begrijpt. Maar wat was voor jou dan de reden om mee te doen?
Ik heb dit gewoon letterlijk nog nooit gedaan. Dus ik ben geen vrouw die denkt, oh leuk, bungee jumpen. Nooit. Ik zie daar ook eigenlijk de lol niet van in. Ik heb nog nooit buiten geslapen. Ik heb nog nooit, hoe zeg je dat, met een groep al dit soort oefeningen gedaan. Dus ik dacht, dit is zoiets nieuws, zo ver van mij.
Maar ik denk wel,
uit de comfortzone. Ja. Maar ik denk dus dat ik het kan.
Zou je dat dan nu allemaal wel gaan doen?
Hoe bedoel je?
Buiten slapen, bungee jumpen.
Nou, ik heb natuurlijk wel een beetje voorbereid. Want ik denk, iedereen, ben je bang voor hoogtes? Ik heb geen idee, want ik zoek ze niet op. Dus toen dacht ik, laat maar eerst even checken voordat we gaan beginnen. Ja. Dus ben ik gaan abseilen. En ja, toen dacht ik, dit is wel heel erg leuk. Ik heb altijd wel, er zijn van die programma's dat je gedropt wordt in het bos en dat je zelf terug moet komen. Ja, dat heb ik altijd wel gewild, maar geen vriendin in mijn omgeving die dat ook wilde. Maar wellicht dat ik die nu wel ga vinden. En ik denk dat ik wel
outdoor.
Iets nieuws heb ontdekt. Wat zo ver van mijn comfortzone ligt, maar of zo ver van mijn huidige leven of lifestyle ligt, maar dat ik wel eigenlijk heel erg leuk vind.
Dus stiekem wel binnen je comfortzone valt.
Blijkbaar is het. Ja, ik wist het gewoon nog niet. Nee. En ik denk dat dat heel leuk is. Ik geloof dat het leven draait om ontwikkeling. En ik kan me heel goed gedragen en heel goed dingen doen in mijn eigen wereld. Maar wat nou als ik in een andere wereld stap? Wie word ik dan?
Ja,
dat vond ik superleuk om te zien.
Jullie hebben elkaar natuurlijk uren, dagen meegemaakt. Hoe zouden jullie elkaar omschrijven? Want je hebt elkaar toch echt op een hele intense manier leren kennen. Je had vooraf waarschijnlijk een idee van iemand. Is dat veranderd? Hoe kijken jullie naar elkaar? Londen, hoe kijk jij naar Maria? En wat dacht je van tevoren?
Toen ik Maria voor het eerst zag, dacht ik van zo, dat is wel echt heel tof. Zij doet gewoon hier al mee, want ik wist gewoon dat ze, de housewives, dat kijken we thuis. Maar ik had al van tevoren echt totaal geen vooroordeel van niemand. Want ik ben, dat is ook met de jaren is dat gaan groeien. Dat je mensen pas echt leert kennen als je met ze omgaat, een tijdje. En dan kan je gewoon zien wat is hun karakter. Maar van tevoren, als je iemand niet kent, vind ik dat gewoon onmogelijk. En natuurlijk kan je van alles en nog wat gaan denken en zeggen van, zij gaat het echt niet halen. Maar nee. Ik was wat dat betreft heel neutraal in dat. En wat ik van Maria vind, is dat ze gewoon, vooral de eerste paar uren of de eerste twee dagen, dat je gewoon lekker recht door zee bent. Gewoon eerlijk en direct. En ik moest daar in het begin een klein beetje aan wennen. Dat je gewoon in principe de wind van voren kan krijgen. Als ik onduidelijk was of wat dan ook. Van, wat zeg je nou eigenlijk? En dan moet ik dat weer gaan herhalen. En in een soort van stress situation daarom, dat je al met zoveel andere dingen bezig bent, moet je ineens, maar ik zei dit, maar als ik het niet begrijp. Dus in het begin vond ik het een beetje lastig. Maar we hebben een keer een goede nacht gewandeld. En dan ga je met elkaar ga je in gesprek. Je gaat elkaar ook leren begrijpen. En vooral way back hebben we toch wel dingen die...
We kwamen er ook wel achter dat we veel overeenkomsten hadden.
Ja,
zoals? En,
nou ja, de jeugd, vader. Ik had een hele lastige en moeilijke vader. Eigenlijk een vader waar ik nooit mee aan het communiceren was. Ik kreeg gewoon heel vaak pak slaag. Gewoon straf van hier tot Tokio. En dan denk ik ook soms van, maar waarom krijg ik straf? Dus ja, en dat ga je dan met elkaar bespreken. En dan zie je van, hey, we zijn wel op een bepaalde lijn met dat soort dingen. En hetzelfde. En dan, sorry. Als er oorlog is, dan weet ik wie ik moet gaan bellen. Ja. Dus zo zie je wel hoe dingen toch wel weer ontstaan. En dat vind ik wel heel tof juist. Maar in het begin, wat ik al zei, ik was al heel snel heel super neutraal van, je weet niet hoe iemand in elkaar zit. Dus je kan de energie erin gaan stoppen om te gaan denken van die en dat en zo. Die gaat het wel halen, die gaat het niet halen, die zit zo in elkaar. Maar ik onderschat mensen echt niet. No way. En zo zie je maar.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, sluit ik me wel een beetje bij aan. Ik had, toen ik jou zag, dacht ik, gezellig, leuk. Ja, maar dat is dus ook een beetje... Wat ik doe, ik ga overal gewoon heel licht in.
Ja.
Op het moment dat je er heel licht in gaat, met humor, een beetje veel lachen om dingen, niet te veel in je hoofd zitten, dan trek ik het meer beter. Dus ik ging gewoon gezellig met jou om en een beetje grapjes maken. En ik vond inderdaad soms wel dat je niet super duidelijk was en dan ging ik jou dat aangeven van, ik wil graag dat je duidelijk bent.
Echt duidelijk.
Maar dat komt ook omdat ik zelf een beetje warrig ben. Dus ik heb duidelijkheid nodig.
Ja, nee, maar zo, precies.
De rest begreep het misschien sneller dan ik. Maar ik vond inderdaad, op een gegeven moment hebben we wacht gelopen. En we hebben daar zo gelachen ook. Onder gewoon dat je zo kapot bent. Ja. Dat je echt allerlei heftige dingen hebt gedaan. Dat je gewoon, ik bedoel, 24 uur lijkt een week, weet je? En dus je zit daar een paar dagen en dan op een gegeven moment, ga je gewoon voorbij je grenzen, ben je moe, ben je kapot, ben je 1000 keer overprikkeld van alles en dan moet je nog een keer presteren. Ja. Op een gegeven moment moesten we gewoon keihard om lachen.
Ja.
We liepen als twee zombies. Ja, en toen ging jij ook nog tegen mij zeggen dat ik dat mandarijntje niet mocht.
Zo, ja. maar omdat je bent zo bezig met alles en nog wat. Van mag het wel, mag het niet. Ja. Mag je wel eten gaan? Ze letten op je.
Maar wij ook echt allebei dachten van, wij moeten nu lopen. Dus we mogen vast geen mandarijntje eten. Want dan krijgen we straf. En dan moet iedereen straks in de voorlichtsteun. En moet iedereen allemaal push-ups doen. Omdat ik een mandarijntje heb gegeten. Echt, the trauma was real.
Ja. Je zit zo
we gaan hem niet eten. En dan de volgende dag horen. Ja, je kan wel gewoon een mandarijntje eten.
Denk je, oh man, why?
Zo in dan, hè?
Ja, echt. Ja. Met zoveel dingen ben je rekening aan het houden. Alleen maar om geen straf te kunnen krijgen. Want we waren al naar de kloten en dan op een gegeven moment ga je gewoon nog kapotter omdat je gekke foutjes hebt gemaakt. En dan
is het hele team de sjaak.
Ja.
Dat is het allermoeilijkste.
Ja.
Hey, we hebben altijd in de podcast, in het begin noemden we dat de donkere periode. Hm. Die hebben jullie waarschijnlijk ook wel eens gehad in het leven in deze Special Forces FIPS, denk ik meerdere malen ook. Uit een donkere periode kom je ook altijd waarschijnlijk sterker uit. Als je er overheen kan stappen. Wat was jullie donkere periode binnen dit programma? Maar misschien ook over het algemeen. Dat die ene donkere periode die je in je leven hebt gehad, die je waarschijnlijk bij dit programma wel heeft geholpen.
Ik heb een aantal donkere periodes gehad in mijn leven.
Het klinkt zo heftig, maar het is vooral de donkere periode. Als we daarover nadenken, is dat iets wat ons juist alleen maar sterker maakt.
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja.
Ik denk dat ik noem het dan even een crisis. Weet je wel, hoe je dan ook, wat er ook gebeurt dan. Maar op het moment dat je in je leven in een crisis zit, waarbij dus veel dingen misgaan of waarbij je dus verdrietig bent of wat dan ook. Het is eigenlijk dat gebeurt, is normaal. Iedereen komt aan de beurt in het leven. Maar wat is jouw houding op het moment dat jij in die crisis zit? Ga je jezelf zielig vinden ontken je het? Hoe ga je ermee om? En dat is wat je dus niet van de eerste crisis leert, maar naar mate van hoe vaak je dingen meemaakt. Want op een gegeven moment ga je wel eens geloven van, goh, nou, achter de wolken schijnt de zon dus wel. Dus kom je er wel doorheen. En ik heb gemerkt dus inderdaad dat ik uittune af en toe. Maar ik heb ook geleerd om dingen gewoon lichter te zien. Kijk, je bent de baas van je eigen gedachtes. Dus op het moment dat je het een heel groot probleem maakt en daar helemaal in paniek van raakt, dan is dat zo. Ik heb laatst iets meegemaakt, dacht ik echt van shit, daar baalde ik zo. Iemand leent mijn bureautje, maakt een ongeluk. Heel dat ding kapot, verkeerd verzekerd. En ik moet gewoon duizenden euro's betalen om die bureau terug te krijgen. Wat mijn vervoersmiddel is. Nou, op een gegeven moment denk ik, jezus, weet je, baal ik daarvan? En dan kon ik even in hangen zo van, ik heb dat niet eens gedaan, iemand anders. En toen dacht ik van, eigenlijk ben ik gewoon hartstikke gelukkig. Of heb ik geluk gehad, want ik zat er niet in. Niemand is gewond. Ik heb alles nog aan mijn lichaam. Mijn kinderen zijn gezond. Ik heb juist geluk gehad. Dit ding is stuk gegaan zonder mij. Zonder enige schade bij niemand. En ik kan hem gewoon weer ophalen. Ik bedoel, ik kan hem gewoon weer ophalen. Ja. Het is balen. En dan denk ik, ja, dat is voor mij een veel fijnere aanpak. Om eigenlijk elke keer een crisis te bekijken en ja, zo groot te maken als dat je zelf wil, of zo klein te maken als dat je zelf wil. En uiteindelijk, ja, nu ben ik weer blij. Ik rijd er weer blij in. Mm. Beter verzekerd, dat wel. Maar ja, je kan wel elke keer blijven hangen in ellende, terwijl, ja.
Ja. En zo heb je dus ook het behapbaar voor jezelf gemaakt met Special Forces op die manier.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Er was één moment en toen moest ik, geloof ik, met twee jerrycans een berg op.
Oh, ja.
Nadat we al van alles met die jerrycans hebben gedaan. En dat je gewoon al helemaal kapot bent. Ik bedoel, je bent eigenlijk na dag één kapot. En ik zie iedereen naar boven gaan. En ik merk, hier kom ik tekort. Die dunne armpjes van mij, dat af en toe trainen is leuk. Maar dit is gewoon het zware gebeuren. Zelfs iemand anders die heel sterk is en heel fit is, trok het niet.
Ja.
En toen mensen begonnen aan te komen. En ik kom achter. Ik kom gewoon achter. Je ziet iedereen gaan en ik niet. En dan op dat moment dacht ik, oh wat erg, oh wat erg. Ik blijf achter. Ik red het niet. En toen dacht ik, oké, schakel. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat je boven op de berg komt. Heb je een tijd meegekregen? Nee. Dus, waar stress jij om? Mm-hmm. Ik bedoel, als je 10 stappen nu kunt, kun je straks ook 10 stappen doen. Dus ik ben gaan tellen. Ik ging per 10 stappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even pauze. En iedereen ging zitten. De zon ging onder. Maar ik ging niet stoppen. En ik ben uiteindelijk daar gekomen. Op mijn manier. Maar ik dacht, ik maak het klein. Kleine stapjes.
Supergoed voorbeeld, ja.
Was het die nacht dat we buiten sliepen?
Ja, ja. Oh, jullie zaten leuk. Allemaal boven. Ja, oh, we zaten allemaal te kijken helpen, naar mij. Hè? Ja, te kijken naar mij. Van, ze redt het niet.
Ja, dat werd ook echt gezegd. Oh. Jullie mogen vandaag elkaar niet helpen. En dat is natuurlijk ook dan weer een soort van zuur. Maar ja, dat is ook weer mooi dat je dan... Iedereen leert zichzelf dan weer tegenkomen van oké, wat kan wel en wat kan niet.
En op je eigen benen staan.
Ja, en dat die was wel pittig hoor. Zo, op die berg.
Afschuwelijk.
Op welk moment moest jij voorbij je grenzen, Londen?
Mijn grenzen zijn wat dat betreft best wel een... hoe moet ik het zeggen? Zijn best wel hoog. Ik kan heel veel aan. Zowel mentaal als fysiek ook. Nou, fysiek is natuurlijk dit keer wel echt minder. Omdat ik ben op een leeftijd dat ik gewoon merk dat mijn lichaam op een gegeven moment nu ook wel echt aan het zeggen is van... Hey, rustig aan jij. Maar ja... De grenzen die ik dus heb leren kennen daarop bij Special Forces. Nou, ik vind slaap. Ik ben echt, wat dat betreft, ben ik koning slaap. Mijn vrouw die zegt ook van, als we naar bed gaan, ik ben echt binnen 1 minuut ben ik gewoon weg. Ik kan ook echt overal slapen als het zou moeten. In de trein of op de bank ineens ben ik gewoon weg. Ik heb nog nooit in mijn leven zo weinig geslapen. En dat deed wel wat met mijn mind. Het leek net of ik een soort van neutrale een soort van drugs had.
Vlak. Alles was heel
hallucineren.
Ja, hallucineren. Ik heb gehallucineerd.
Wel, wel een beetje op neer eigenlijk.
Ja, ja, wij zaten wel eens in die viertonner. En toen zei ik in één keer van, rijdt dat ding nou achteruit? Of en toen zei ik gewoon stil, dat soort dingetjes.
Ja.
Ja, hij gaat echt ver hoor. Als je op een gegeven moment echt gewoon steeds, wat is het, 2 uurtjes slaapt of zo, weet
ja,
je
wel. Ja, en dat was het op een gegeven moment natuurlijk ook. Omdat de groep werd ook natuurlijk wat dunner. Maar mijn eerste echt lastige situation was dat we ineens 's nachts wakker werden gemaakt. En ik was echt gewoon helemaal gewoon van, waar zijn we? Ik was gewoon helemaal in een andere wereld. En dan moet je ineens wel even snel gaan aankleden. Dan moet je naar voren komen. Moet je allemaal in voorluchtsteen. En voor allemaal gekke dingen doen. En ik vond slaaptekort vond ik wel echt een dingetje. Omdat ik gewoon wel echt van slapen hou. Ik kan echt lang slapen. Dat is natuurlijk nu ook wel anders. Omdat ik, je wordt wat ouder en dan ga je natuurlijk wat eerder naar bed. En dan sta je ook weer vroeg op. Maar ik vond dat wel echt een dingetje. Ja, dat vond ik het allermoeilijkste. Qua hoogte en dat soort dingen, daar had ik dus geen problemen mee. Want ik had zoiets van, ik zie wel wat er gebeurt.
Ja.
Ik vond het best wel spannend, tuurlijk. Absoluut. Maar ik had zoiets van, laat het maar nog gebeuren. Als ik er niet meer moet zijn, dan zal het wel zo zijn. Zo dacht ik af en toe wel. Van, als dit dan het einde is, dan prima. Maar voor mij was het zo wel meer behapbaar. Ja, ik ben er wat dat betreft toch wel, ik vond het wel lekker allemaal. Al die
ik vond het echt super gaaf om te zien.
Ja.
Dat je dus de hele dag op missie gaat.
Ja, ja.
Zoveel van jezelf hebt gevraagd. Je helemaal kapot bent. En dan zit je in dat vreselijke tonner. Dat is echt een straf. Helemaal in de... Nou, het was gewoon overleven op een stoel.
Wat is dat voor degene die...
Dat is het ding waar je
rijdt en achterin zit.
Ja.
Ja. Ja, maar dan, dat is echt, kijk, hun hebben dat in die zandbergen. Het zal ongetwijfeld ook een hobbelige bedoeling zijn. Ja. Wij voelden ons net soms een bierkratje, weet je wel, achterin. Je zit zeg maar de hele tijd zo.
Ja.
En die stukjes die je ziet, dat op beeld lijkt dat allemaal 2 minuten. Maar soms ben je gewoon anderhalf uur in die tonner. En dan zit je gewoon de hele dag zit je zo achterin. Dus, nou, dan hoor je niet goed.
Dat is dus ook nog een exercise. Ja. Want je kan niet gewoon achteruit gaan liggen of zo.
Je zit gewoon op een houten plank.
Probeerde het nog wel eens om dan je rust te pakken. Nou, dat ging echt
Nee.
Maar er waren wel momenten dat we echt zo eraf waren dat we gewoon,
viel.
Maar dan ineens ging je weer zo. Ja,
ja, maar dus op een gegeven moment, wat ook dan vertellen. Dus, en we zitten in die tonnen. Nou, helemaal op een gegeven moment kom je dus aan op Basecamp. Dan denk je, hè, we zijn thuis, we zijn klaar. We gaan nu even ontspannen. Dat is normaal als je naar huis gaat. Nou, we komen aan. We gaan corvéën en boem, je moet gewoon een circuit doen. Terwijl je echt niet meer kan. Je kan gewoon niet meer.
Constant het onverwachte.
En dan dat helemaal, dat hele uitgeputte lichaam moet nog gewoon eventjes een parcours gaan doen. Wat je normaal al niet zou doen.
Ja.
Ik bedoel, ik heb gewoon een vrachtwagenband opgetild. Ik dacht, wat is dit? Hoe gaan we dit doen? Ik kijk en ik denk, dat gaat natuurlijk gewoon niet. Nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ja.
En dan denk je misschien 1 keer.
Nee,
2 keer. Nee, 3 keer het parcours doen.
Ja, echt.
En dan, weer een opruimen. Oh nee, toch weer terug alles weer zetten. Het hele parcours weer. Ik denk van, wow man. Dat ging heen en weer. Nee, het is toch nog niet goed. Het parcours moet weer opgeruimd worden. En nog iets nog een keertje doen.
Ja.
En wat, maar dat vond ik dus ook zo bijzonder. Want in het dagelijks leven ben ik best wel een pittige vrouw. Ik heb altijd mijn woordje klaar. En ik moet helemaal niks. Ik mag of ik kan.
Uh-huh.
Maar ik krijg hier niks aan het doen. Want ik bepaal mijn eigen... ik doe alles gewoon volgens mijn eigen manier. Ik dacht, ik wil wel eens zien hoe ik me daarin beweeg.
Ja.
Nou, meteen. Ik was meteen... Ik zat meteen in de film. Meteen als zij mij een opdracht gaven. Ik ging er gewoon in. Ik heb nog nooit tegengesproken. Nog nooit. En sterker nog, ik voelde me eigenlijk de hele tijd... Piet Puddinglul, die het niet kan. En ik ben van mijn hele tijd bewijzen van... jawel, ik kan het wel.
Ja.
Dus wie is die vrouw? Maar dat vond ik eigenlijk ook wel weer heel bijzonder. Want dat ken ik ook niet. En dat heb ik ook weer meegemaakt.
Ja. Mooi. Goed ook. Dat je dat gewoon voor elkaar krijgt.
Ja, toch?
Ja, want het is toch echt wel een grote switch, hoor. Van als je zegt, ik moet niets.
Ja.
En ineens moet je van alles.
Ja.
Dat je daar binnen een seconde afscheid van kan nemen. En dat je gewoon daar in mindset al switcht. Dat is heel knap.
Ja, maar die heb je ook, zeker. Ja.
Dat had Ayoub natuurlijk ook. Die switcht ook meteen in die mindset. Dat hij totaal niet meer tegenpraat. En dat hij niet...
Ja,
ik wil even zeggen hoor, Ayoub was wel echt mijn lichtpuntje.
Zeker, 100%.
Altijd, ik hoefde naar hem te kijken. Ja. Als hij begon te praten, was ik gewoon happy. Was ik gewoon lekker. Ja, dacht ik, wat hebben we dat leuk. Ja, hij is zo zichzelf. Hij is zo, echt een authentieke gozer.
Ja.
Hart zit echt op de juiste plek. En zijn mindset is super inspirerend.
Ja.
En ik moet zeggen, ik vind het heerlijk om met humor door lastige periodes heen te komen.
Mm-hmm.
Ja. En dat was hij voor mij.
Ja. Niet normaal.
Ja.
Dat heb je wel eens nodig. Had ik natuurlijk met Kai.
Ja.
Ja.
Dat is echt te gek.
Af en toe even lekker lachen erbij. Anders kom je er niet doorheen.
Nee, maar en hij was ook gewoon lekker direct. Gewoon bam. Wat hij dacht, hij zei het gewoon.
Ja,
en dat brengt hem ook vaak in de problemen. Maar dat is wel in dit geval wel leuk.
Ja.
Hey, we hebben altijd een paar woorden voor jullie, voor jullie klaarstaan. Als jullie daar zometeen kort bondig op zouden kunnen reageren... wat dat voor jullie betekent, hoe jullie daarnaar kijken... en hoe dat in elkaar steekt... dan denk ik dat we met z'n allen... daar wat van zouden kunnen leren of een andere perceptie kunnen krijgen van dat woord. Want we komen op het internet natuurlijk een hoop tegen.
Ja.
Je ziet op social media heel vaak dat je diep uit je comfortzone moet stappen. Dat je routines moet creëren en dankbaarheid moet tonen.
Ja.
Of dat allemaal waar is en hoe jullie daar nu in staan. Dat is het allerleukste om te weten te komen. Dus wat is het eerste woord, Donny?
Ja, we hebben dan een paar standaard woorden inderdaad. En nu, omdat we met Special Forces nu zitten, eventjes wat gemixte woorden erbij... ook wat namen. En dan ben ik benieuwd waar jullie aan denken als ik zeg Erik.
Erik.
Oh, wat is dan het eerste dat naar boven komt?
Ik vind het gewoon een hele intelligente man. Gewoon een baas.
Ja,
vind hem echt een baas.
Ja, ik heb dat ook tegen een van hun gezegd. Maar dat zijn dus gewoon echt mijn supersterren nu.
Ja.
Ik was fan van Beyoncé.
Ja.
Maar nu ben ik ook...
Nu is het Erik Wegenwijs.
Ja, en de staf. Gewoon de staf. Ja.
Ja,
nee, maar goed. Je kan zoveel leren.
Ja,
en ik vind dat sowieso fijn als je iemand... Als iemand inspirerend is.
Ja.
Als iemand helemaal in kalmte en rust iets kan overbrengen.
Met de juiste woorden.
Ja, met de juiste woorden waar je iets aan hebt. En... als je daar bent, voel je ook aan alles dat zij exact weten wat ze aan het doen zijn. En dat jij een speler bent in het grote geheel wat er gaande is. En dat vond ik zo'n bijzonder gevoel.
Maria Taylor heeft nu een poster boven de bed hangen
van Erik Wegenwijs.
Van Erik Wegenwijs.
Nou, dat klopt.
Het zou zo vet zijn dat je elke nacht gaat slapen, jezelf instopt en nog even zo naar Erik knipoogt.
Dankjewel, Erik.
Dankjewel.
Nee, maar ik ben volledig
maar ook
voor eens.
Maar ook de rest van de staf.
Ja.
Iedereen weet wat ze doen. Iedereen weet exact wat die houding is, hoe ze ergens op moeten reageren. En ze analyseren ons allemaal.
Top tot teen.
Niemand mist iets. Ja, vind ik gewoon magic. Vind ik echt bijzonder.
Ja, en je neemt het ook aan van ze wat ze zeggen. Weet je? Het zinkt echt in je. En niet van, zeg nu dit prima, maar nee. Je gaat er echt mee in je hoofd spelen. En dat vind ik, wat je zegt, inspirerend. Mm-hmm. Absoluut.
Mooi. Jay, hebben we nog een woord?
Ja, comfortzone. Die bespreken we heel veel. Dat past natuurlijk precies bij wat wij hier maken. Maar ook wat jullie zijn ondergaan.
Ja.
Hoe ziet die comfortzone er nu uit? En hoe was die in het begin, voordat je met Special Forces startte?
Wat mijn comfortzone is?
Ja, of wat denk je erbij? Wat is het gevoel voor jou? Is dat nu veranderd?
Nou, mijn comfortzone...
Maria knikt heel hard ja.
Ja.
Ik heb een hele andere kijk nu op dingen. Ik heb ook echt heel vaak dat ik denk van... dit valt me dan tegen. Of iets wat ik een beetje zwaar vind of zo. En dan denk ik,
ik weet precies wat je...
Waar heb jij het over?
Ja.
Dit is niet zwaar.
Ja.
Dit is cookie. Je bent met...
referentiekader ja, is...
ik ben, zou je vast niet verbaasd van staan... maar ik ben iemand die van luxe houdt. En
ik ook hoor. Ja, dat soort van is helemaal niet gek. Ja,
oké, dus ik hou van enorm veel comfort... en ik hou van kwaliteit en ik wil het beste... en ik heb altijd het idee van... nou. Ik vind mijzelf het waard om goed te leven en goed te eten en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, ik kan het nu ook wel met minder. En ik ben veel minder. Ik bedoel, ja, we hebben op een stretcher geslapen, op de grond geslapen, muizen over me heen gingen lopen. Ja, ik kan eigenlijk me overal wel prima voelen.
Ja.
Ja, dus. Ik vind het allemaal. Het heeft mij in sommige dingen dus heel erg verlicht.
Dat is ook wel lekker.
Ja. Ja,
het, het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn ook.
Nee. Nee, want als je zo'n missie hebt gedaan... Ja. Dan kom je er echt achter wat zwaar is.
Zet alles in perspectief.
Ja.
Ik ben het met je eens. Wat ik nu ook merk is dat ik gewoon... Ik ben wel wat directer geworden. Naar mijn familie toe en vooral mijn kinderen. Ik ben er niet omheen aan het praten. Wat ik normaal ook niet doe. Maar ik ben gewoon, wat scherper in mijn antwoorden. En ook in mijn eigen beslissingen. Het is ja of nee. En niet van, oké, ik ga erover nadenken. Wat ik zeker toch wel af en toe doe over iets nadenken. Maar ik ben... Snel kom ik tot een beslissing dat ik iets wil of gewoon niet wil. En dat vind ik wel ook prettig. En weet je, ook die kleine dingetjes, als het hard regent en je hebt wind tegen... en ik moet echt ver fietsen, denk van ja. Serieus. Wat zit je nou moeilijk te doen, joh? Weet je, boodschappen tillen en dan moet ik een half uur lopen. Dat doe ik ook niet echt. Ik ga niet zo huilen over mezelf. Ik heb zoiets van, ja, ik pak hem wel. Dat heb ik wel echt... Ja, wel meegekregen voor mezelf dat ik gewoon wat makkelijker ben en niet zo moeilijk doe over kleine dingetjes. Gewoon op scherp, bam, niet zeuren, joh. Ja, dat vind ik wel prettig. Op deze leeftijd nog.
Mooi.
Nooit oud om te leren.
Nee, daarom.
Even kijken. Hebben we er nog eentje? Ja, we hebben er genoeg, hè? Routines. Ben ik ook wel benieuwd naar, want daar is het een en al routines, structuur vooral. Is dat ten opzichte van jullie leven voor Special Force ook heel erg veranderd? Ik had namelijk dat ik echt die eerste weken van jij gaf het net ook al aan, hè, toen we voor die podcast gingen beginnen, dat ik echt met dat slapen, de wekker ging af en ik stond gelijk rechtop en ik had binnen 10 minuten alles gepakt, terwijl ik gewoon alle tijd van de wereld die dag had, weet je wel. Ja. Hebben jullie daar ook een hele verandering in gemaakt, dat jullie heel gestructureerd nu zijn, of was dat al zo?
Nee, ik totaal niet gewoon.
Nee, dat was ook mijn grootste probleem. Ja. Tijdens Special Forces is dat overzicht houden van die kutrugzak. Ja.
En als er één ding niet klopt, zo niks klopt dan, hè?
Nee, ja, nou, en ja, wat
hoe
dat
ziet
betreft...
die rugzak er voor jou uit? Die is 35 kilo, toch? Ja. En, want wij zien die rugzak natuurlijk tijdens de... Ja, op tv of ja. op je laptop of op je telefoon. Ja. Maar omschrijf die rugzak eens voor jezelf.
Nou, die rugzak is... het is een groot... Nou, volgens mij is hij een meter lang.
Ja, dat ding is echt...
Hij is 1 meter bij, ik denk, 60, 40, 40 centimeter ongeveer aan de onderkant. Er zit een... Ja, er zit te veel in om
op te noemen. Er allemaal maar niet in kan, inderdaad.
Maar,
ja,
maar dus... ja, nog net geen huis. Gewoon ja, echt... een tent, slaapzak, bidons, water, schep.
Meerdere
spullen.
Ja, meerdere kledingsets ook nog. Hele zware kisten. Die kisten die met de dag zwaarder werden. Omdat er dus nog meer water en zand in gingen. Nou, ik haatte die schoenen.
Je waterzak.
Ja, je waterzak. Nog een bidon met water sowieso.
Ja, drie
en dan ook nog van heel zwaar... eetbakje met
bestek
erin. Ja, en dan nog, weet ik veel, een touw waar je aan kon klimmen en een setje om...
Hoeveel kilo bij elkaar, denk je?
Ja, ik denk
ze zeggen 25, maar soms dacht ik echt dat het gewoon 30
dat
was.
Denk jij?
Het werd gewoon zwaarder.
Ja, ik denk ook als je dan inderdaad je waterzak, dus er ging erin 3-4 liter of zo,
ja,
en dan
zeker
ook nog een waterfles gevuld en dan had je ook even je broodje snel gemaakt. Ja, makkelijk 30 kilo, denk ik wel. Ja.
En het was echt serieus zwaar.
En, ja, dat was echt een hel. En dan die bergen op.
Ja, maar dat zit interessant.
Maar je kunt niemand uitleggen, nee, want ik probeer het soms uit te leggen aan mensen.
Ik wil net zeggen,
echt zwaar en dan had je de, en dan ga ik zweten van niemand snapt het. Iedereen snapt het.
Maar je snapt niet wat voor frustratie is, want het is natuurlijk niet interessant om heel uitgebreid in die aflevering te laten zien, maar je komt binnen en je krijgt 2 uur les over wat er allemaal in die tas zit en hoe je dat moet gebruiken en hoe dat in die tas moet ingepakt worden. En dan soms kom je net binnen van een proef of word je wakker gemaakt. En dan zegt hij, ja, binnen 1 minuut is die tas ingepakt, weet je wel. Ja, ga maar weer beginnen opnieuw van hoe het allemaal erin moest. En als dan één gespje niet goed zat, hè, dan was het al gelijk.
Was dat gewoon klaar?
Het alarm af. Ja.
En dan op een gegeven moment ben ik op mijn gesp gaan staan.
Ja.
Dus die was stuk. Ja, dus toen zat hij schuin en helemaal uit balans. En dan moesten we natuurlijk elke dag ver lopen. Nou, dat lopen is zo heftig. Ja. Ik heb op een gegeven moment voor mezelf een soort van, ik ging precies achter de staf lopen. Dat moet dus ook het minst zwaar zijn. En ik ging gewoon in hun ritme blijven lopen. Maar ik heb elke dag gevochten voor mijn leven tijdens die loop.
Het was
ik
echt.
Vond dat echt heftig.
Ja. Ja.
30 graden, heel dat pak aan. Het is niet dat je even in je hempie mocht staan. Het moest in het heel zand. Dat pak aan.
En die in het zand,
ja.
Maar even terugkomend op de vraag, is dat dus nu anders geworden ook in jullie dagelijkse leven? Zijn jullie gestructureerder nu of is het nog een beetje hetzelfde als hoe het was?
Nee. Bij mij wel.
Ja, nee, ik ben niet per se gestructureerder, nee.
Oh. Jullie zijn allebei gewoon nog hetzelfde als daarvoor.
Ja, ik ben sowieso van mezelf al best wel instructeur.
Als kok moet je dat zijn natuurlijk.
Die discipline die zit in mij. Dus dus voor mij, nee, ik ben gewoon wel nog hetzelfde gebleven. Qua gedachten en maniertjes en praten is misschien net even anders. En beslissingen wat ik al had aangegeven. Maar
in je doen en laten beter zelf.
Zeker, absoluut.
Oké, dan de volgende is Thijs.
Thijs,
Thijs is,
Thijs is een kanjer.
Thijs is zo'n bikkel ook. First of all, ook zo'n leuke man. Hij is zo lief en respectvol. En
ook rustig.
Fijn, heel rustig. Fijn om bij te zijn. En ook een stukje humor. En hij ging natuurlijk ook. Hij was doodziek.
Ziek, jongen. Niet normaal.
Hij was echt stervende, leek wel. Het was echt niet te doen. En dat kwam, het is zo balen, want dat wil je echt absoluut niet op zo'n moment. Nee. Dus we hadden allemaal echt zo super, we voelden allemaal voor hem mee. Want het was al zwaar en dat je dan ook nog je zo ziek voelt, weet je wel. Ja, is gewoon echt heel, heel vervelend.
Maar je had veel aan hem in het intiem verband, zeg maar.
Zeker, hij was gewoon lekker aanwezig. En ook zijn krachten, zijn mentale kracht, weet je, om elkaar doorheen te helpen.
Ja, hij zei altijd, hij zei echt heel vaak, kom op Maria, kom op. Elke keer op het moment dat ik dacht van, ik weet het niet, ik red het niet. Of kom ik hier nog door? Hij was altijd mij aan het aanmoedigen.
Ja, dat was wel zo. Ja, ik had wel een dingetje en het was dat hij moest dus mij vertrouwen. En dat was toen op die dam. Zo, dat was een oefening dat je op een gegeven moment, je gaat een soort van dodenval van naar achteren doe je. En dan moet je hem op een gegeven moment strak trekken, dat hij dan stopt. Weet je, als je die val gaat doen, naar beneden. En bij mij ging het toch wel een beetje een soort van mis, dat hij best wel met een bepaald rap tempo naar beneden ging. En ik dacht van, wat moet ik doen? Maar in mijn achterhoofd weet ik, van natuurlijk is er een dubbele lijn. Maar ik had toch zoiets van, dan wil je toch zoiets gewoon heel goed doen. Mm. En dat lukt dan niet. En dan ook bij Thijs, want Thijs ken ik ook nog van de expeditie. Dan wil je toch wel, dat vertrouwen wil je wel echt goed opwekken. En dat was het dan even niet. En er werd dan ook echt gezegd, Bas, vertrouwen, Londen. Thijs zei met zijn goede hart van, tuurlijk, ik vertrouw hem gewoon. En Bas zei, even nu serieus. Nee, ik vertrouw hem niet. ik voel het echt kloten, man. Ik dacht van shit, hé, man. Damn. Maar goed. Next time.
Oh, man.
Hey, die schiet me ineens te binnen. Expeditie of Special Forces? Wat was voor jou... zwaarder is misschien moeilijk
intenser.
Te zeggen.
Intenser.
Special Forces was echt veel intenser. Want bij de expeditie heb je toch nog, je hebt rustperiodes. Je hebt wel die proeven die natuurlijk super zwaar zijn, maar daarna kan je in principe, je moet ook wel een beetje gaan werken, hout hakken, dat soort dingen. Vissen, jagen. Je hebt wel rust. Maar bij Special Forces had je gewoon, het enige rust was of slapen of
Nee, ik heb geen rust ervoor.
Voor de rest heb je gewoon niet. Je bent continu
heet
bezig.
Aan. Heet het aan.
Ik vond dat juist bij Expeditie heel heftig, de rust.
Ja, nee, ik ook.
Maar daarom, mezelf zijn.
Ja, ik ook.
Dat is het dus. Ik kan dus echt ultra goed chillen. Die rustmomenten waren voor mij gewoon lekker. En dat was bij Special Forces totaal niet. Je moest en water uit die put halen, een hout zagen, bezemen. Je was continu, werd er en op je gelet. En je moest altijd blijven rennen. Je mocht niet lopen over het veld. Oh. Iedere keer moest je rennen. Dus je was gewoon steeds bezig. Ja, dat maakt,
wat een martelgang is dat. Ja. Dat je gewoon eigenlijk niet meer kan. Nee. En dan mag je dus niet normaal lopen.
Ja.
Nou, dat heeft eruit gezien.
Ja.
Oh, we waren al, het was niet te doen bij.
We liepen, ja.
Ja, zombie runs. Zombie, ja, echt waar. Oh.
Donnie, hebben wij nog een laatste?
Ja, welke zullen we doen, hè? Deze hebben we al een beetje beantwoord.
Het is leuk omdat we aan het koppelen zijn met jullie ervaring. Dus we zijn aan het kijken naar de woorden.
Ja, laten we hem afsluiten met dankbaarheid. Zijn jullie dankbaar dat jullie dit hebben mogen doen? Of
het is altijd een raar woord, hè, dankbaarheid. Een soort van, maar wel
ook, nee, ik vind dat een heel erg mooi woord eigenlijk.
Ja, beetje eens, ja.
Ik denk dat het moment dat ik eigenlijk ben begonnen met het dankbaar zijn voor de bepaalde dingen in mijn leven, ik veel meer licht zie in mijn leven.
Mm.
Want er is eigenlijk vaak veel meer om dankbaar voor te zijn dan waar je niet blij mee bent.
Mm-hmm.
En ik ben ontzettend dankbaar met de ervaring die ik bij Special Forces heb mogen meemaken. Ik ben super dankbaar voor de hele groep. Want we hadden echt een ontzettend leuke groep. Al deze mensen.
100%.
Ik vond het echt super gaaf om dat allemaal met hun te doen.
Ja.
Met een mega trots gevoel ben ik naar huis gegaan. Iets wat ik eigenlijk nog nooit echt in mijn leven heb gevoeld. Mm. Over mezelf. En over wat ik kan of doe. Dus ik ben ontzettend dankbaar. Toen ik er net uitkwam, dacht ik wel even van waarom heb ik nou zo mijn best gedaan hier? Ik lig er helemaal af. En wat was nou mijn motief? En dan langzaam, als ik eenmaal hersteld was in alles, ben ik juist super dankbaar geweest voor deze ervaring. Ik had het echt nooit willen missen.
Ja.
En of ik het nog een keer zou doen? Ja. Maar wel zit je er anders in, omdat we al weten wat we gaan krijgen.
Ja.
Maar ik zou het nog een keer doen dan. Ja.
Londen?
Ik ben echt heel erg dankbaar. Dankbaar dat ik natuurlijk aan het programma mag meedoen. Maar dankbaar ook vooral naar mezelf toe. Omdat ik een persoon ben, en vooral vroeger, dat ik mezelf altijd een beetje afketste. Van ja, het zal allemaal wel, Londen. En ja, ik downsized mezelf altijd wel. En dat doe ik gewoon al een tijdje natuurlijk niet meer. Maar door Special Forces ben ik dankbaar dat ik antwoorden heb kunnen krijgen. En alles heb kunnen doorstaan. En met dus een hele toffe groep.
Ja.
Dus ik vind het gewoon, bij elkaar vind ik het gewoon echt. En het klinkt misschien inderdaad dat woord dankbaar. Maar dat is dus echt zo. En je mag ook iets voelen waar je echt dus gewoon dankbaar van kan zijn. En dat is echt Special Forces.
En het uitspreken.
Ja. Vooral wat je zegt en het uitspreken. En dat heeft Special Forces me wel echt gegeven.
Mooi.
Ja, is echt lekker.
Ik wou ook nog wat zeggen. Marlijn die heeft mij ook heel erg geraakt daar. Op een gegeven moment ga je met elkaar in gesprek. En hij vertelt zijn verhaal. En dat heeft mij zo geraakt. En door hem te zien en hoe hij daarover sprak. En hoe hij dan vervolgens daar zo stond. En hij voelde zich vanaf dag 1 ook niet
zo.
Top. Dus hij heeft zichzelf daar echt doorheen. Ja, hij was ziek. Hij heeft zichzelf daarheen gevochten. En wat hij allemaal heeft gedaan om dit te doen. En dan ben ik ook dankbaar dat ik hem heb mogen meemaken eigenlijk.
Ja, mooi.
Fijn.
Mooi, ja.
Goed verwoord. Dank jullie wel. Praktische tips. Dat is de volgende. En dat mag heel kort. Het soort van, misschien heb je, voordat je al meedeed aan Special Forces, een mindset gecreëerd ergens, want jullie zijn beide succesvol in je werk. Heb je iets gecreëerd waarin je een bepaalde mindset hebt, waardoor dingen misschien lukken. Misschien heb je dat je zegt, nou, ik doe elke dag een koude douche nemen, of ik doe een journal bijhouden. Het kan simpele dingen zijn als mijn bed opmaken, of ik probeer zo vrolijk mogelijk de dag in te gaan. Iets waar mensen echt wat aan hebben die hier aan het luisteren zijn, die denken, nou, dat moet ik misschien een keer proberen, omdat het me richting geeft of me misschien kan helpen in bepaalde situaties.
Ja. Nou.
Ik denk dat ik blijf niet te... ik ben eigenlijk heel oplossingsgericht. Dus ik probeer niet overal super emotioneel op te reageren. Dus eerste reactie kan op een probleem vaak emotioneel zijn. En dan, ja, dan parkeer ik het. En op het moment dat je iets kan parkeren... en dan kun je op een gegeven moment kun je dus wel de oplossing weer gaan vinden. En dan kun je weer teruggaan naar de parkeerplek. Maar op het moment dat je elke keer blijft hangen in dat probleem... kun je ook niet vooruit. Dus ja, ik denk dat je het beste kunt leren te schakelen. Zeker als je wil ondernemen of iets. Je gaat telkens allerlei problemen krijgen. Niks gaat vanzelf en makkelijk. Maar ja, hoe groot maak je die problemen? En hoe ga je ermee om? Dus ik doe vaak een probleem even parkeren, zodat ik er rustig over na kan denken. En op het moment dat de emotie gezakt is, ga ik weer terug. En dan kijk ik gewoon heel praktisch van, oké, hoe ga ik dit oplossen?
Mooi. Londen?
Ja, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ja, doe dat sowieso één keer in de maand even in gesprek gaan met jezelf. Om even te kijken, waar sta je nou precies? En dat doe ik. Ik ga kijken van, oké, wat zou ik willen bereiken? Maar wat heb ik bereikt? En waar ben ik op dat moment gewoon in het nu, waar ben je mee bezig? En door met jezelf een beetje te communiceren... dan ga je jezelf ook wel weer wat beter leren kennen. En dan weet je ook wel weer van, hey, waar wil je naartoe? Wat wil je niet doen? En dat werkt bij mij echt prima. Dat is echt, alsof je een soort gek bent die dan tegen zichzelf aan het praten is. Maar dat kan je natuurlijk in je gedachten. Maar dat helpt mij wel echt enorm.
Je hebt de hele dag gesprekken met mezelf, hoor.
Ja, nou ja, helemaal niet. Kan je nagaan.
De hele dag gesprekken met mezelf. Ja, maar... Als je in de auto zit of... ik vind het helemaal niet zo even.
Nee, waar zit je intentie?
Ja.
Weet je, en dat helpt mij gewoon. En focus. Ik ben wat dat betreft wel echt ook wel echt met mijn focus bezig. En dat komt ook natuurlijk met mijn werk. Ik bedoel... Als je nou met hitte, met messen en met personeel, als je daarmee bezig bent, dan moet de focus wel hoog zitten om natuurlijk goede gerechten mee te geven. Maar Mooi. Ik praat vooral echt met mijzelf.
Dingen parkeren en iets meer praten met jezelf.
Ja, zeker.
Goede tips.
Ja.
Hele goede tips.
Ja.
Dan hebben wij het laatste gedeelte van onze podcast. En dat is waarin jullie een fysiek object hebben meegenomen die iets voor jullie betekent.
Zo, ja.
Zouden jullie die tevoorschijn kunnen toveren? Zeker. En dan beginnen we bij Londen.
Ja, dit is voor mij echt, voor ons, voor mij en mijn vrouw, is dit wel echt heel bijzonder.
Oké, voor degene die alleen aan het luisteren zijn, dit is een, je houdt een soort, ja, wat
het, ja, het is zeggen, een
triak, nee, een,
nee, het is,
kan je het omschrijven?
Het is een muziek. Ja, doosje wil ik niet zeggen, want het is best wel een rond voorwerp wat een beetje klein beetje lang is.
Kokerachtig.
Ja, het ziet eruit als een koker, maar het maakt dus een geluid. Dat kan je voor baby's, voor kinderen of voor jezelf ook. Want het geeft een heel spiritueel een klank, vind ik, persoonlijk.
Is dit met hertsen, is dit?
Ja, klopt.
Oh.
Ja. Ja, inderdaad.
Ik heb het wel gehoord, ja.
Waarom ik dit heb meegenomen is omdat onze zoon Satori is een... vroeg geboren, een premature kind met 25 weken. En dat was voor ons echt een zware periode, want hij moest echt 3 maanden in een couveuse liggen. Dus we zijn echt elke dag heen en weer gaan reizen van huis. Ik soms van mijn werk naar het ziekenhuis om gewoon met hem te zijn. Ik kwam dit op een gegeven moment tegen in de winkel, omdat zo'n klein vroeggeboren kind heeft heel veel stress. En het is met name omdat hij elke dag verzorgd moet worden. Dus er komen heel veel mensen langs. Dokters, verzorgers, de ouders natuurlijk ook. Dus hoe kan je een premature kind rust geven? Door ten eerste te buidelen. En dat doe je dus huid-op-huid contact. Zodat het kind het hartje en de liefde voelt van de ouders. Maar je kan het dus ook met spirituele klanken rust geven. En het gaf voor dus een Satori, als hij dus een... moest gaan slapen, dat we even dit aan hem lieten horen. En dan wordt zo'n kind wordt gewoon heel gewoon rustig. En ik word er zelf ook serieus gewoon heel rustig.
En ze slapen er ook wel eens op. Ik heb een ding over hertsen wel eens gelezen en gezien. En het is dus een hertsen, niet moeilijk, een bepaalde frequentie, frequentie van het geluid.
Spirituele frequentie, ja. Ja, dat was 400 nog wat als het goed is. Maar ja. dat je dus in je hersens, dan wordt het gewoon rust creëer je. En dat wilden we vooral voor hem creëren, rust.
Ja.
En dat hebben we hem ook echt gegeven.
Mooi.
En als je hem nu ziet, denk je van, wat is dit voor een boom? Dus, ja, dit...
Mooi.
Heel dankjewel, mooi. Ja. Tof. Tof.
Ja.
Maria.
Nou, dan mag ik eindelijk. Ja,
ik... Nee, dit laat niet meer los natuurlijk. Ik begrijp het ook volkomen.
Nee. Ja, een beetje corny, maar het is wel echt een heel bijzonder beertje voor mij. Deze heeft bij mij in de wieg gelegen. En die heb ik eigenlijk gewoon altijd bewaard. En ons huis, als kind is ons huis afgebrand. En mijn moeder is een brandende huis ingegaan om het beertje te halen. Omdat ze anders dacht van...
Maar wij weten wel van wie jij dat nikkel hebt.
Ja, maar echt.
Oh. En uiteindelijk kwam ze naar buiten met het beertje en toen was ik rustig.
Zo.
Ik heb in verschillende plekken gewoond. Van moeder, vader, pleeggezin, et cetera. En ja, altijd meegenomen. Dit was eigenlijk altijd wel hetgeen wat bij mij blijft. En ik heb nu ervaart nu ook wel dat als dit beertje bij mij is, in mijn huis dan, dan is dat voor mij mijn thuis. En ik heb dit het langst bij me en het geeft ook al mijn hele leven weer of zo. Als ik ernaar kijk, denk ik van ja, wat ik allemaal heb meegemaakt en we staan er nog steeds. En af en toe slaapt mijn dochter ermee en dan kan ik erover vertellen wat het beertje allemaal heeft meegemaakt en waar die allemaal heeft gewoond. Dus dit is voor mij heel, heel bijzonder.
Tijdens Special Forces dus ook een groot gemis.
Nee. Het moet thuis staan.
Ah,
dus het hoeft niet bij me te zijn. Ik neem het ook niet mee op vakantie of zo. Okay. Nee, het is gewoon, dit lag gewoon bij mij in de wieg. En eigenlijk bij alle plekjes waar ik heb gewoond. Ik heb niet altijd een stabiele thuissituatie gehad. En dit was dan toch een beetje mijn thuis, wat ik zag. Dus dit moet ik altijd bij me hebben. Althans, moet altijd in mijn huis staan. Dit gooi ik niet weg, want dit symboliseert voor mij gewoon heel veel. En
beide twee hele mooie verhalen.
Ja.
Zoiets dat een simpel iets als een beertje of een
geluidsdoos. Poker, ja.
Ja, iets dat kan heel veel betekenen. Heel veel. Daar komen de hele mooie verhalen uit. En geeft ook een stukje kracht, denk ik.
Absoluut. Ja, 100%. Als ik dit zo, als ik het iedere keer weer hoor, want het is ook echt zichtbaar. En dan, het is zo'n lekker geluid. Ik bedoel, Satori toen hij geboren was, 690 gram, hè?
Ja,
niet eens een kilo.
Bizar.
Dus ja, mooi. Mooi om te zien.
En nu is het een buffel van een vent.
Ja, hij is bijna de langste.
Heerlijk. Mag ik jullie bedanken?
Heel erg bedankt.
Ja, jullie ook
bedankt. Ik vind het heel fijn dat jullie de tijd hebben genomen om ons een stukje mee te nemen in jullie leven en hoe jullie daarin staan. Hoe je zorgt dat je dus voorbij je grenzen gaat op een mooie manier en het ook op die manier vol kan houden. Dat jullie Special Forces fantastisch hebben gedaan. Ja. Want godverdomme, wat mogen jullie trots zijn, als ik het zo mag zeggen. Echt waar, dat is iets waar je denk ik je hele leven hopelijk nog wat aan hebt.
Jawel.
En ik hoop dat een groot deel van de kijkers ook heeft gezien wat voor bijzondere, mooie en krachtige personen jullie zijn. Allemaal op een eigen manier.
Ja, zo is dat.
Dus ik wil jullie alleen maar feliciteren met het feit dat je het al hebt geprobeerd, maar dat je het ook nog eens zo sterk hebt gedaan.
Dankjewel.
Well fucking done.
Het codewoord, hè?
Het codewoord, hè?
Ja. We gaan jullie een codewoord vragen met dit codewoord. Kijk, als de mensen het nu hebben geluisterd, dan gaan ze het codewoord horen. En met dit codewoord weten we dat ze tot het einde dus hebben geluisterd. Dan kunnen ze het in de DM sturen bij ons. En ook bij jullie.
Ja.
Dus we willen graag van jullie. Jullie lachen al. Ja. Volgens mij hebben jullie een heel leuk codewoord samen.
We hebben echt een superleuke.
Ja? Nou, kom maar op.
Zombie.
Yes. Zombie Nation. Nee, zombie dus. Zombie.
Want zombie is... Zoals Maria werd genoemd als...
Wij hebben een supermooi moment meegemaakt. En wij voelden een onderrondje waarbij we de hele tijd zombie noemden. En nu ook toen onze trailers live gingen, hebben we op Instagram zo'n zombie poppetje erbij gezet. En dat is natuurlijk gewoon ons moment geweest.
Dat was de buitenluchten nacht eigenlijk. En dan moesten we in een cirkel lopen. Nou ja, als je die opnames zou zien hoe wij lopen... Dat is gewoon,
ik hoop dat we dat gaan zien.
Ik wil gewoon echt een
film spelen.
Maar hoe kwam jij dan aan zombie?
Wij hebben al met meerdere mensen gepraat.
Die zeiden dat ook.
Ja, die zeiden dat ook. Ja, dat is het leuke. Dus we horen heel veel. Ja. We hebben nog niet. Alleen op het moment van opname zijn alleen de trailers uit. We hebben natuurlijk met iedereen gepraat en voorgesprekjes gedaan. Mensen die met jullie hebben gewerkt.
Ja.
Stafleden. Dus we weten eigenlijk al best wel veel. We hebben bijna nog niets gezien. Maar voor ik heb al een.
Je hebt wel een beeld.
Ik heb al een heel idee. Toch? En Donnie is natuurlijk degene die het heeft gedaan allemaal. Dus die kan het heel goed voor zich zien.
Ja.
Dus ik herken natuurlijk allemaal dingen inderdaad.
Ja, absoluut, toch?
Ja, dus ook zoiets als zombie. Dat gaan we wel als codewoord gebruiken. Stuur hem in een DM en dan weten we dat jullie...
Dank jullie wel voor jullie komst. Voor iedereen die nog aan het luisteren is. Geef ons alsjeblieft 5 sterren op Spotify of waar dan ook. En mocht je ergens op kunnen abonneren, doe dat dan ook even. Dank je wel daarvoor. Dit was weer een aflevering van Voorbij je Grenzen Special Force VIPs. Blijf alle afleveringen kijken, want het wordt alleen nog maar bruter en beter. Dank jullie wel. Dit was hem en tot later.
Later.
Later.